Naar aanleiding van Exodus 18 heb ik vorige keer enige omstrekkende, omzwervende, kan je wel zeggen, bewegingen gemaakt. En net toen ik weer bij Jethro uitkwam, toen waren we aan het eind van de avond. Maar het een en ander had tot doel om te laten zien dat al die oud-testamentische geschiedenissen in zichzelf een profetisch karakter hebben. En dat dat ook zo niet de eerste, zo niet de enige, dan toch de eerste verklaring is van al deze betrekkelijk onbelangrijke episoden uit de Bijbelse geschiedenis. Want betrekkelijk onbelangrijk is deze episode ook, waarbij Jethro zich alsnog belt bij Mozes, dat wil zeggen Mozes' schoonfamilie, die door Mozes zijn achtergelaten, om zo te zeggen, toen hij naar Egypte trok na 40 jaar om alsnog Israël uit Egypte uit te leiden. Deze schoonfamilie meldt zich nu bij Mozes. Hij is trouwens ook inmiddels weer in het land, feitelijk, van zijn schoonfamilie, namelijk in Midian. Daar komt hij immers terecht nu, want daar zijn we vorige keer ook bij bepaald geworden. Ze trekken op, inderdaad, naar de woestijn Sinai, vanaf Rafidim naar Sinai. En voordat het zover is, en voordat we alsnog terug zijn bij die berg waar Mozes geroepen werd, bij die brandende braambos, om zo te zeggen, voordat het zover is, krijgen we eerst van doen met Jethro, die zich alsnog meldt. En ook het een en ander te melden heeft. Dat wil zeggen, hij brengt Mozes zijn familie mee. Dat wil zeggen, Zippora en Gersom en Eliezer. Dat wil zeggen, één vrouw en twee zonen. Die hier genoemd worden in het begin van Exodus 18. Toen Jethro, priester van Midian, schoonbroer van Mozes. Ik kan het niet moeilijk elke keer zeggen dat het niet schoonvader is, maar zwager. Dus ja, ik neem maar aan dat het nou wel bekend is langzamerhand, hè. Toen kwam Jethro, de zwager van Mozes, zijn vrouws broeder dus, om zo te zeggen. Die kwam, hij was inmiddels priester van Midian. We zijn 40 jaar verder. Pa is dood, schoonvader. Reuel, meen ik, en het is inmiddels de beurt aan Jethro, om zo te zeggen, de zoon, priester van Midian, dat wil zeggen in de praktijk ook koning van Midian, want priesterschap en koningschap horen normaal gesproken bij elkaar. De priester is de koning en de koning is de priester. Bij sommige gelegenheden worden die dingen uit elkaar getrokken en in de Bijbel, onder het oude verbond, wordt het zelfs aan twee verschillende stammen toegewezen. Maar dat is uitzonderlijk. Dat hoort niet zo. En daarom, onder het nieuwe verbond, komt dat ook weer goed. Dan krijg je weer dat koningschap en priesterschap verenigd zijn in één persoon. Dat wil zeggen in de Heer Jezus Christus, zoals dat tevoren was geïllustreerd in de figuur van Melchizedek, de rechtvaardige koning, de priester van de Allerhoogste God. En Jethro wordt hardnekkig priester genoemd, maar hij had net zo goed koning van Midian geweest kunnen zijn. En voor de goede orde nog maar een keer dan, Midian is wel degelijk familie, want Midian, het volk, stamt af Midian de man, maar daarna ook het volk stamt wel degelijk af van Abraham en Keturah. Dus het is een broedervolk. En Jethro, priester van Midian, zwager dus van Mozes, hoorde al wat God aan Mozes en aan Israël zijn volk gedaan had, dat de Heere Israël uit Egypte uitgevoerd had namelijk, en al wat ermee samenhing. Zo nam Jethro Mozes, komt hij weer, zwager, die nam Zippora, Mozes' huisvrouw, nadat Mozes haar teruggezonden had. Want eerst was Zippora erbij, weet u nog, toen Mozes naar Egypte toog. Dan nog dat verhaal van in die herberg met die besnijdenis, die toestand daar. En die bloedbruidegom en dat soort dingen. Maar hij had er kennelijk teruggezonden. En nu komt zij met haar broer, dan wel nu komt, neemt haar broer hem mee naar Mozes. Met haar twee zonen, welke enes naam was Gerson. Want hij zeide, ik ben vreemdeling geweest in een vreemd land. Dat is wat al in, eerder in Exodus vermeld is geworden. En de naam des anderen was Eliezer. Die naam die wordt hier voor het eerst genoemd. De naam des anderen was Eliezer, want zeide hij, de God mijn vaders is tot mijn hulp geweest. Want Eliezer is letterlijk te vertalen als mijn God is hulp. Want Ezer is hulp. Vandaar, wij kennen in het algemeen in christelijke traditie de term Eben Ha-Ezer. Dat is letterlijk de steen. Eben, de steen. De steen der hulp. Al vertaalt men het altijd maar met tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Maar dat komt omdat dat erbij staat. Ze noemden hem Eben Ha-Ezer, want zeiden ze, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Maar het is de steen der hulp. Feitelijk, Ezer, hulp. En het is een van de termen in de Bijbel die gebruikt wordt voor het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hulp. Het is natuurlijk een gewoon woord, maar het gaat erom wat voor gevoelswaarde heet dat in het Nederlands. Wat voor gewicht de Bijbel aan dat woord geeft. En dat gewicht komt eraan via God is mijn hulp, een term die veel in de Bijbel gebruikt wordt. Met name ook in de psalmen, de Heer is mijn helper en wat het maar wezen mag. En in laatste instantie in het Nieuwe Testament lezen wij in Hebreeën, dat is dat Bijbelboek waarin de functie van Melchizedek wordt verklaard. Daar wordt gezegd dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Dat is het eind van Hebreeën 4. Wij zouden met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Dat wil zeggen, want dat staat er, naar de troon van die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Terwijl wij dan zo'n hoge priester hebben, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Om daar te ontvangen, nou punt 1, om daar wat te brengen, want dat is wat men altijd zou doen als men tot God nadert. Maar om daar te ontvangen, genade, barmhartigheid en hulp, staat er. Genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Hulp komt dus van, ja, die God die hemel en aarde gemaakt heeft, maar dat is de Levitische zegen, weet u nog. Maar via het Nieuwe Testament, hulp komt van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. En die naam die is hier dus wel aardig op zijn plaats. Eliezer. Gerson, dat betekent zoveel als vreemdeling daar, als je het letterlijk vertaalt. Maar goed, die zijn we ook al eerder tegengekomen. Daar hoef ik ook niet op terug te komen. Waar ik misschien op terug moet komen, is op de naam van Jethro zelf. Want Jethro wordt nogal breed uitgelegd. Nou ja, ik kan beter eerst zeggen wat het echt betekent. Jethro wordt beschouwd als dat wat uitsteekt. Als iets Jethro is, Jeter, dan is het uitstekend. Dan is het uitstekend. Dan is het uitstekend. Ander woord voor uitstekend, uitstekend. Excellent. Dan steekt het uit. En men zegt dat het iets betekent, dat het eigenlijk een koninklijke titel is. waarna je afvraagt waarom zijn vader dan die titel niet droeg, overigens. Dus ik houd het toch maar op gewone naam. Maar in een naam kan die betekenis hebben. Het wordt ook verklaard in de richting van... dat is de koning, de koninklijke titel. Het wordt verklaard als dat is de beschrijving van de kroon. Want aan een kroon zitten ook uitsteeksels. U weet wel van die punten. Dat is allemaal klassieke verklaring. In werkelijkheid, jeter komt gewoon van het Hebreeuwse yatar. En dat mogen dan betekenen dat wat uitsteekt... de gewone, normale betekenis, ook waar het in de Bijbel voorkomt en het woord vertaald wordt, is gewoon overblijfsel. Dat wat over is, dat wat er buiten valt, dat wat, ik hoor het een man nog zeggen, dat wat redundant is. Je weet wat je bent als je redundant bent?
Overtollig.
Overtollig, dat is weer overtallig, dat kan ook, ja. Je bent te veel, je hoort er niet bij. Als je redundant bent, ben je werkloos in Engeland. Dan kom je niet aan de bak, schijnt het. Wat ook een vreemde uitdrukking is, want die is aan het theater ontleend. Maar de wielrenners zijn ermee vandoor gegaan met de uitdrukking. En nou weet niemand meer wat het is. Die hebben het over volle bak gaan, een volle bak vooruit. Een volle bak is gewoon, als je op het podium staat van een theater... en die theaterzaal is vol, dan heet dat een volle bak. En dan heb je dus zo'n avond een volle bak. Of je dan ook hard moet werken, dat weet ik niet. Waarschijnlijk, maar met een lege bak moet je dat ook wel. Dus taal is een raar ding. Maar die maar even te zijn. Yatar, jeter, jetro. Yatar is een van de gewone woorden voor het overblijfsel. En ik zeg het overblijfsel, want het punt is... dat wij in de Bijbel zoiets kennen als de leer van het overblijfsel. Het dogma van een overblijfsel. Niet dat het algemeen bekend is, maar toch. Onder het overblijfsel wordt verstaan in de praktijk gewoonlijk degenen die behouden worden. Soms andersom ook trouwens. Maar de leer van het overblijfsel, dat is die leer die zegt dat wat er ook gebeurt, en hoe zwaar de afgoderij ook is, en hoe sterk het oordeel Gods ook is, er is altijd een overblijfsel dat behouden wordt. Al waren het maar 2 of 3 beziën in de opperste twijg, uit Jesaja, of al waren het maar... Oh, die moet ik ook maar eens noemen, ja. Al waren het maar 2 of 3 die in zijn naam samenkomen. Want de uitdrukking waar 2 of 3 in mijn naam samenkomen... is een uitdrukking die verwijst naar de oude testamentische uitdrukking 2 of 3. En de uitdrukking 2 of 3 betekent enkelen. Een enkeling. Hier en daar. Dat is 2 of 3. En 2 of 3 is dus ook een van de termen voor een overblijfsel. Vandaar dat het ook heet, bij de mond van 2 of 3 getuigen zal een woord bestaan. Zo van, maar het is wel genoeg. 2 of 3. Onder Calvijn, o jee, 500 jaar reformatie, maar dat lag niet aan Calvijn trouwens. Maar, onder Calvijn is dit overblijfsel de term geworden... voor de uitverkorenen. En wat hij er dan onder verstaat. En, nou ja, wat hij eronder verstond, dat is bepaald niet bijbels. Dus ja, maar het heet dan, de Engelse term is the chosen few. Die ken ik goed, want ik ken zeker 2 orkesten die zo heten. Two Buffets and the Chosen Few. En nog zo wat, de uitverkorenen. Ik vind het wel aardig dat zo'n uitdrukking een eigen leven gaat leiden. Dat dan weer wel. The Chosen Few. De uitverkorenen. De Lucky Few heet het soms ook. Dat zal wel meer de Amerikaanse variant zijn. Maar in ieder geval, het is Het overblijfsel. Degene die werkelijk enzovoort. Hè? Dat is het. En daar heb je een hele leer van. Want en dat het zo is, dat vertelt onze apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 11. Als die moeilijke discussie gevoerd wordt over hoe dat nou kan. En dat sluit helemaal aan bij wat ik vorige keer geprobeerd heb naar voren te brengen, onder andere. Hoe dat nou kan dat bepaalde zegeningen, waarvan zwart op wit in de Bijbel staat dat ze voor Israël bestemd zijn, dat die in de Romeinenbrief, maar ook elders, kennelijk worden toegeschreven aan de gemeente. Ik moest even nadenken of ik zou zeggen kerk of gemeente. Maar ja, je komt natuurlijk weer in die klassieke theologische discussies over de vraag hoe dat nou zit met Israël. En die discussie bestaat natuurlijk nog steeds. Dat komt omdat men erover discussieert in plaats van dat men gewoon de Bijbel bestudeert. Dat is altijd de valkuil geweest van theologen. Theologen in de praktijk hangen de kant van de filosofie op. Die zitten met hun ogen dicht een wereld uit te vinden. En te filosoferen over het bestaan en hoe het bestaan eigenlijk is, terwijl ze er geen deel aan hebben, want ze zitten gewoon in de studeerkamer een beetje na te denken. Of zo. Ja. En daarna worden ze eruit gelaten, mogen ze komen vertellen wat ze nou weer uitgedacht hebben. Tegenwoordig zijn het meisjes die dat doen. En heb ik gezien, op televisie komen die dan voorbij. Die gaan dan overdwars als we in de stoel zitten met de benen over elkaar. En dan zit ik te kijken, zitten mijn schoenen goed, zitten mijn spullen goed. Is de mik goed gesminkt, is de lichtval goed. En ze dus gaan ze praten over wat ze nou weer bedacht hebben over het leven enzovoorts. En die heten dan nog theologen ook, echt waar. Enzovoort. Ik vind het geweldig om ernaar te kijken. Kijk ik helemaal uit. Vind ik altijd fantastisch. Ik vind dat leuker dan al die cabaretiers van tegenwoordig. Dat is allemaal schelden en vloeken en tieren. Dat vind ik leuk om die meisjes te horen praten over wat ze bedacht hebben over leven. Ik ben al vergeten waar het de laatste keer weer over ging. Oh ja, over de droom was dat, ja. Dat was zo mooi dat je dan als het ware afstand kon nemen van het leven. En dan gewoon als je wakker werd, kwam je er weer in terug. En dan zitten ze dan 20 minuten over te praten. Ja, het zijn dames, zuster, ik kan het ook niet helpen. Ja, en het was nog van de eeuw ook, heb ik begrepen. Tenminste, dat bleef vol in beeld staan. Evangelische omroep, dus ja. Ik vond het wel komisch. Maar de theologen hangen die kant op. Maar de Bijbel gaat daar echt niet bij open. Dat is dus het probleem. Dan krijg je die discussies. U weet waarschijnlijk in kringen waar ik uitkom, dan moet men in het algemeen, want je moet generaliseren spreken dan. Ik zeg toch kringen. Daar moet men in het algemeen niks hebben over het idee dat zegeningen die voor Israël bestemd waren bij de gemeente zijn terechtgekomen. Maar het staat wel in de Bijbel, hoor. Maar daar zegt men, ja nee, maar Israël, dat is een heel ander ding dan de gemeente. Israël, dat komt dan later weer. Mag je al blij zijn? Maar moet je ook blij mee zijn dat men zegt, dat komt later. Want dat is ook zo, dat komt later ook nog, ja. In de dagen van de wederkomst van Christus. Maar het gros van het christendom gelooft daar helemaal niet in. En beschouwt de kerk als de voortzetting van het oud-testamentische Israël. Niettemin wordt in het Nieuwe Testament glashard uiteengezet, en het is glashard, ik kan het ook niet helpen, dat het Joodse volk, zei ik Israël?
Nee.
Nee, dat het Joodse volk, maar Paulus moest ook op zijn woorden letten hoor, in dit geval, dat bleek ook heel moeilijk te zijn. Dat het Joodse, zal ik hem eens opzoeken, dat het Joodse volk weliswaar gestruikeld is, Waarna dus de vraag komt, hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden, Romein Helf? Hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden? Nee, dat dan weer niet, maar ze zijn dus wel degelijk gestruikeld. Dat is niet in vraag, hè? Dat weet iedereen. Daar gaat de discussie ook niet over. De discussie gaat over of dat van Gods wegen zo bepaald was, of ze moesten struikelen, of God zelf ze getackeld heeft, of iets dergelijks. Nou ja, dat is hoofdstuk 11 inmiddels, maar we hebben het in feite over Romeinen 9 tot en met 11. Maar het Joodse volk is inderdaad gestruikeld, ze hebben zich gestoot aan de steen des aanstoot. Zij zochten gerechtvaardigd te worden, hoofdstuk 9, de laatste versen. Zij zochten gerechtvaardigd te worden uit de werken der wet en niet uit geloof. Dat wilden ze niet, dat is vers 32. En ze hebben zich dus gestoten aan de steen des aanstoots, zoals het nou eenmaal in het Oude Testament ook geprofeteerd was. Dat is vers 33, het laatste vers van Romeinen 9, met een heleboel schriftverwijzingen eronder. En het grappige is, ik heb er nog een paar bijgeschreven, zie ik zelfs. Want er zijn er nog wel een paar die niet eens genoemd zijn. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Wat het doet is, zij zijn gestruikeld. Dat wil zeggen, het volk als volk. En dit is een van de... Kijk, ik ben geen specialist op het gebied van de theologie van Calvijn. Dat zal ik ook niet worden. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het niet interessant genoeg vond om me daar verder in te verdiepen. Ja, kan toch? Goed. Nou, maar wat ik wel weet is dat hij... in verband met die uitverkiezing een spoorbijster raakt omdat hij niet ziet waartoe, met welk doel bijvoorbeeld Israël in het Oude Testament uitverkoren was. Uitverkozen tot wat? En het probleem, maar dat geldt in het algemeen voor de grote reformatoren in elk geval, ik weet niet wie u daaronder rekent, maar dat ga ik ook niet uitleggen. Het probleem bij de reformatie in het algemeen, zal ik maar zeggen, is dan toch onder andere geweest dat men zich erg druk maakte over of een mens en hoe een mens individueel zou zalig worden. Of moest zalig worden, of kon zalig worden. En of het wel kan of niet kan, en hoe het dan moet, enzovoort. En of het ook wat kost, en al dat soort dingen meer. Het ging alleen over de persoonlijke, individuele zaligheid. Populair gezegd, hoe komt de mens in de hemel? En kan dat eigenlijk wel? En dan zeg ik het helemaal erg slordig, maar niettemin, daar ging het dan toch wel over. Maar het idee dat God een heel volk had gekozen als volk. Niet om naar de hemel te gaan, want dat is nooit aan de orde geweest. Maar een volk als volk had uitgekozen om zijn woord te bewaren. En om dus de God, de schepper van hemel en aarde, te vertegenwoordigen hier op aarde. Via het eigen cultuurgoed van dat volk. Gods eigen volk dus. Ja, dat is bij Calvijn dus nooit doorgedrongen. Bij Luther ook niet trouwens, hoor. Daar gaat het niet om, maar dat is in de reformatie niet tot uitdrukking gekomen. En wat ze gedaan hebben met die uitspraken over Israël, de verkiezing van Israël, ja, men heeft het toegepast op de persoonlijke zaligheid. Of het individu zalig kan worden. En men heeft vastgesteld dat je daartoe dan toch van tevoren gekozen moet zijn, anders kan het niet wat worden. En daarna ontstaat filosofie, want de Bijbel laat je dan in de steek. Ontstaat de filosofie over de voorkennis Gods en de wilsbeschikking van God. Zo van, heeft God bepaald wie er zalig wordt? Heeft hij ze van tevoren aangewezen? Of is het dan toch de verantwoordelijkheid van de mens die er wat voor doen moest, en wist God alleen van tevoren dat het zo zou gaan? Maar iets over de voorzienigheid enzovoorts. Nou ja, dan was een hele filosofie uit ontstaan, die je trouwens, ik kom ze bijna elke dag tegen, gewoon onder ongelovigen. Echt? Of mensen zeggen, ja, dat moest zo wezen, of ja, ik geloof niet dat dat toeval, dat kan toch geen toeval zijn. En, ja, ik geloof dat ik wel mijn doel gevonden heb. Ze hebben een discussie over voltooid leven. Van wie kwam de opdracht dan, die men voltooid heeft? Waar haalt men dat vandaan? Zo van, het is allemaal van tevoren bepaald. Enzovoort. En in de natuur ook, want men gelooft dan niet in God, in God de Schepper, maar men, let maar op, als men het beschrijft, dan heeft men altijd over de bepaalde eigenschappen van dieren of planten een bepaald doel dienen. Die zijn er om dit of dat te doen. Oh ja, en het is vanzelf ontstaan, door een toevallige mutatie. Of wat? Men gelooft dus toch dat er ergens iemand achter zit die het zit te besturen. En er zijn er die geloven niet dat dat zo is, maar die geloven toch dat er iemand is die dat zou moeten doen en ook zou kunnen, maar die het niet doet. En men neemt het dus de God van wie men niets moet hebben, die God neemt men het nog kwalijk ook. Waarom doet hij er niks aan? U weet wel, mensen die er nergens wat van moeten hebben, en als ze in de shit terechtkomen, dan gaan ze ineens bidden en zo. Voor wat? Of die God alsjeblieft wil doen wat zij willen dat hij doet. In plaats van zich aan zo'n God te onderwerpen. Ze denken dat God personeel is. En draaien de rol om. In alle ernst. En zo verder. En zo verder. Maar goed, men raakt hier in deze hoofdstukken dus de weg kwijt. Dat probeer ik te vertellen. Maar waar het over gaat is dat inderdaad in hoofdstuk 8 gesproken wordt over dat gelovigen van vandaag kinderen God zijn geworden en daarmee erfgenamen van God, hoofdstuk 8. Daarmee erfgenamen van God, vers 17 bijvoorbeeld. En mede-erfgenamen met van Christus. En dat de gelovigen van vandaag onderweg zijn naar hun zoonstelling. En dat de wereld wacht, moet wachten, wacht op de openbaring der zonen Gods. En dat zijn wij dus, de gelovigen. Wij die in hopen zijn zalig geworden. Vers 24. Want wij verwachten onze zoonstelling. En zo verder. Bovendien hebben wij of zijn wij de eerstelingen des geestes. Dat is vers 23. En naar bijbelspraakgebruik en zeker ook naar het Joodse gedachtegoed. Eerstelingen zijn eerstgeborenen en hebben eerstgeboorterecht. Dat zijn toch allemaal dingen die oorspronkelijk aan Israël als volk van God beloofd zijn. U weet wel, die Exodus, wat was het, 4. Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon trekken. En later Jeremia. Israël is mijn zoon, Efraïm is mijn eerstgeborene. Enzovoorts. Het is God die dat volk verwekt heeft. En het volk zal dus heersen met God. Dat is ook wat de naam Israël betekent. Een koninklijk volk in zijn geheel. En wat beloofd is, is inderdaad een Israëlitisch wereldrijk. U weet wel, het koninkrijk van de steen uit Daniël 2. U weet wel, die steen die het hele beeld vernietigt en de aarde vult. Dat is een volk, nee, dat staat erbij. Staat er echt bij. Er staat bij in de verklaring van wat die steen voorstelt. Dus dat het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is dus Israël. Daar ging het trouwens om in het hele boek Daniël. Hoe het nou zit met Israël, want het volk als zodanig is in ballingschap. Het heeft geen eigen staat meer. En de troon van David is uit Jeruzalem verdwenen. Hoe gaat het nou verder? Komt het nog ooit goed? Ja, het koninkrijk zal niet aan een ander volk worden overgelaten. Kom bij Israël terecht. Hebben die nog? Een talloze van dit soort profetieën natuurlijk. Maar ja, het laatste wat er van over was, was het Joodse volk en dat is gestruikeld. Ze hebben zich gestoot aan de steen des aanstoots. Een woordkeus ontleend aan de profetieën uiteraard. Dat wil zeggen, dit is wat tevoren was aangekondigd. Maar hoezo kan nou ineens die zegeningen, ik noem het maar gewoon de zegeningen, hoe kunnen die zegeningen van Israël terechtkomen bij de kerk, de gemeente van vandaag? Nou, toen heeft iemand zijn ogen dicht gedaan, dan heeft daar gedacht en zegt, nou, er is de kerk in de plaats van Israël gekomen. Schrijf maar op. En zo is dat, de wereld ingekomen. Maar de vraag is of de Bijbel dat ook leert. En het antwoord is het is iets gecompliceerder. Het is iets gecompliceerder, ja. Want wat de Bijbel leert is, punt 1, Israël zou altijd Gods volk zijn, letterlijk. Daar komt niet iets in de plaats van Israël. Dat lees je in het Oude Testament. Voor altijd geweest, die roeping van Israël. Maar bovendien, daarnaast moet vastgesteld worden dat dat volk weliswaar gestruikeld is, maar er is altijd een overblijfsel, zegt Paulus. Want hij stelt de vraag, heeft God zijn volk dan verstoten? Wat een goede vraag is. 11 vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? En in plaats van dat hij zegt van nou, in zeker opzicht, wel, zegt hij, of in zeker opzicht niet, kan wel wat je maar wil, zegt hij, volstrekt niet. God heeft zijn volk niet verstoten. En dan meteen vers 2, om niet op de persoon van Paulus in te hoeven gaan. Vers 2, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Dat wil zeggen dat hij tevoren in zijn gemeenschap geplaatst heeft. En met wie hij een verbond is aangegaan. Een eeuwig verbond, bovendien ook nog, enzovoort. En dan, ook nu verwijst de apostel naar het Oude Testament. Dat doet hij die drie hoofdstukken lang hier zeer intensief, overigens. Maar nu zegt hij, weet je niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, heren, ze hebben nu profeet. Maar Elia, die trad op als profeet in het Oude Testament, onder Israël. Dat wil zeggen, niet onder Juda, maar onder de tien stammen, in het tienstammenrijk van Israël, onder de naam Israël. Terwijl het hier, waar het ging over, ze hebben zich gestoot aan de steen des aanstoots, zij zochten uit de werken der wet gerechtvaardigd worden enzovoort. Die uitdrukkingen, die kunnen niet eens op de tien stammen van toepassing gebracht worden, want die hebben zich nooit bezig gehouden met de Mozaïsche wet. Op geen enkele wijze ooit, ever, never. Zeg ik dat duidelijk genoeg? Het tienstammenrijk heeft zich nooit iets aangetrokken van de Mozaïsche wet. Echt niet. En de wet zoals de Joden het kennen, ja, de Joden hebben zich er een heel enkele keer wel eens een poosje wat van aangetrokken. Maar het was tamelijk zeldzaam. En daarna gingen ze, en om die grond gingen ook zij, in ballingschap. in de Babylonische ballingschap wel te verstaan. En ik zeg het altijd enigszins, ik zeg het natuurlijk altijd ironisch. Ik zeg altijd, en daar hebben ze het judaïsme uitgevonden. En ja, dat is echt waar. Hoe ik het ook zeg, dit is de waarheid. Namelijk, zij hebben zich ook van de Wetterzeren niks aangetrokken. Maar pas toen ze in de ballingschap waren, hebben ze gedacht, nou moeten we toch iets doen. Nou, dat hebben ze gedaan. Toen hebben ze de Babylonische Talmud geschreven. Dat is voor degenen die denken dat de Bijbel een Joods boek is. Je kunt het regelmatig horen, ik ook. Het is een door en door Joods boek, zegt men dan. Nou nee hoor, de Talmud, dat is een door en door Joods boek. Echt. Maar de Bijbel niet. Kom. De Bijbel is het woord van God. Dat is in een Joods boek. Dat is toch een... Waarom zegt men, praat men elkaar altijd zo na? Ik begrijp dat niet. Het is toch niet. Denk er dan eens even over na. Het is toch... Heel de schrift is van God ingegeven enzovoorts. Het is toch uw woord... Het is niet een Joods boek. Nou ja. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, want je weet toch van Elia, maar Elia leefde niet onder de twee stammen die later in Paulus' dagen gestruikeld zijn over de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Dat zijn de Joden die daarover gestruikeld zijn. Dat zijn de erfgenamen van het tweestammenrijk. Heb je dat nog? De 10 stammen hebben nooit hun best gedaan om rechtvaardigheid te zoeken uit de werken der wet. Dus hoe zit het? Heeft God zijn volk verstoten? Nou nee, kijk, de 2 stammen, het Joodse volk als volk, heeft op regeringsniveau, ik zeg het er altijd bij voor de duidelijkheid, heeft op regeringsniveau... de Heer Jezus Christus, het woord van God, de zaligheid, het nieuwe verbond afgewezen. Ik bedoel, ze hebben de Heer Jezus gekruist en het was niet zomaar een lynchpartij, het was officieel via de Joodse regering, via de Joodse Hoge Raad. En daarna, in de boekhandelingen, is bij verschillende keren rechtstreeks het evangelie gepredikt binnen het Sanhedrin, binnen de Joodse Hoge Raad, waar de apostelen moesten verschijnen enzovoorts, uiteindelijk tot Paulus aan toe enzovoorts. Ze hebben het elke keer opnieuw rigoureus afgewezen. En daarna niet alleen in Jeruzalem, maar tot in, onderweg ook, in de zendingsreizen en uiteindelijk tot in Rome, in dat laatste hoofdstuk van de Bijbelse geschiedenis, Handelingen 28. Ze moesten hem niet. Dat volk is gestruikeld. Maar Israël... Ja, je hebt nog een ander huis van Israël. En hij praat je over iets wat veel eerder gebeurd is. De ondergang van het 10-stammenrijk van Israël. En dus de vraag is, heeft God zijn volk verstoten? Dat is niet zo gek hoor, want in het Oude Testament lees je dat ook. In Jeremia lees je dat. Zijn uitspraak was, nou heeft God die beide huizen van Israël teniet gedaan. En dan zijn ze allebei weg en daar is er niks meer van over. Hoe zit het nou met Gods plannen en Gods beloften enzovoorts? Nou, het antwoord is, nu struikelen de Joden. Het tweestammenrijk is gestruikeld. Maar je hebt ook nog altijd ergens die 10 stammen. Zijn die dan ook gestruikeld over de steen des aanstoots, de rotsteen der struikeling enzovoorts? Eigenlijk moet ik het nou opzoeken in Jesaja, waar deze termen vandaan komen. Maar ik probeer deze lijn te volgen, dus ik blijf daar nou even uit de buurt. Maar Paulus zegt hier, je weet toch hoe dat zit met Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël. Dat ging inderdaad over Israël, niet de Joden. Het was onder het 10-stammenrijk, onder de heerschappij van koning Achab, weet u nog. En Achab was ook niet uit Juda of uit het huis van David. Hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggen: de Heeren, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen. En ik ben maar alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven. Dat wil zeggen, ze proberen het mij te ontnemen. En dan komt de opmerking: maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Met een prachtige retorische vraag. Ik vind het mooi, hè? Er wordt een climax opgebouwd, want dan komt de zin, die moet je allemaal kennen, hè? Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Het antwoord is: ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Er waren er nog 7000 in Israël. Dat is een aardig aantal. Ik heb het nou niet over hoeveel dat verhoudingsgewijs is of zoiets, maar gewoon 7000. Dat is toch moeilijk om een samenkomst te beleggen voor 7000 man bij elkaar. Toch? Die krijg je niet zomaar in een zaaltje. 7000 man. En weet je wat nou het leuke is ook nog? Dat is altijd het probleem als je dit soort versen aanhaalt. Het leuke is dat als je het opzoekt in 1 Koningen 19 vers 18, dan kan iedereen, want staat erbij, dan zul je zien dat Paulus twee woorden heeft weggelaten uit het citaat. Namelijk in Israël. Want dat is wat er echt staat in het goddelijk antwoord in 1 Koningen 19. Namelijk, ik heb mijzelf 7000 mannen in Israël overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dat wil zeggen, de Heer zegt: ik heb gezorgd dat die 7000 niet omkwamen in mijn oordelen. Er zijn er nog 7000 die onder mijn bescherming vallen. Ik weet niet of je de geschiedenis van Elia kent, maar in zijn dagen waren er inderdaad mensen verborgen in grotten hier en daar, in groepen van 50. Weet u dat nog? Wordt allemaal beschreven. Ja. De Heer beschermde hem, zoals de Heer Elia beschermde. En waarom beschermde hij hem? Nou, omdat zij de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Ik weet wel dat de lui die de uitverkiezing aanhangen zo'n vers anders lezen. Maar dat kan ik ook niet helpen. Die zeggen dat er staat dat de Heer zelf ervoor gezorgd heeft dat 7000 man hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. Maar dat staat er niet. Er staat dat de Heer ze overgelaten heeft. Wie heeft hij overgelaten? Degene die de knie niet gebogen hebben voor Baal. Met andere woorden, in de dagen van Elia was er zo'n gelovig overblijfsel. Dan heb ik niet gekeken. Wel, ik zou het kunnen doen natuurlijk. Maar ik weet niet of ik het bij de hand heb, echt. Nee, niet volledig, dus dat zal niet lukken. Maar ik wou zeggen, ik heb niet gekeken welk woord daar staat voor overlaten in 1 Koningen 19... Ja, met welk woord er in de grondtekst staat. Maar goed, dat komt omdat daar zou dus het woord jatar kunnen staan. In de zin van, het is redundant, het is overgebleven. Maar in de praktijk zijn er 4 verschillende woorden. Die alle 4 dezelfde strekking hebben. Dus 4 Hebreeuwse woorden namelijk. Misschien dat ik u die zo nog even geef. 4 verschillende woorden met dezelfde strekking. Ter aanduiding dus van het overblijfsel. De ontkomenen, de overgelatenen, de overgeblevenen. Dat zijn ongeveer de termen in het Nederlands. Maar hoe dan ook, wat Paulus zegt is: er waren er 7000, waren er 7000 over. Maar de... Hè? Sja'ar zeker dan. Ja. Ja, oké. Okay. Dus niet jatar, maar een ander woord. Je komt er zo wel op. Maar het gaat erom, dat was een overblijfsel. Maar je moet wel opletten wat de apostel hier naar voren brengt. Hij heeft het over een overblijfsel niet binnen het Joodse volk. Maar hij heeft het over een overblijfsel onder de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, in hun ballingschap is blijkbaar. Als het in onze dagen zo is. En, want hij zegt, alzo is het dan ook, alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Zie? Maar het punt is, dat wordt niet geacht Joods te zijn, dat wordt geacht voort te komen uit Israël. En ik moet er meteen bij zeggen dat het heel verrassend lijkt als ik het zo vertel. Maar ja, dan had ik gewoon moeten beginnen in hoofdstuk 9. Nou ja, in elk geval vanaf vers 6, vanaf hoofdstuk 9. En dan is dit al helemaal niet meer verrassend, omdat onderweg al enige malen gewezen is op dat verschijnsel dat er nou eenmaal twee huizen van Israël zijn. En als het met het ene huis fout gaat, is er altijd het andere huis nog. En dat is het punt. De gemeente van vandaag is niet Joods, maar het is wel Israël. Dat wil zeggen, komt voort uit Israël officieel, want we hebben het over officieel, hè? Het is ook een officiële leer. Komt voort uit Israël en is daarmee ook de drager van het eerstgeboorterecht van Israël. Dat immers niet meegegeven werd met Juda, maar met Efraïm. En wij, terug naar hoofdstuk 10, hoofdstuk 8 zelfs, terug naar hoofdstuk 8. Wij zijn eerstelingen des geestes, dat wil zeggen eerstgeborenen. De term eerstelingen heeft dus volstrekt dezelfde betekenis als eerstgeborenen. Met dit verschil dat eerstelingen de term is die gebruikt wordt voor de eerste vruchten van de oogst. Omdat je dan van het woord geboren af moet. Om technische redenen. Maar niettemin eerstelingen. En de eerstelingen zullen tot zonen worden gesteld. Aangesteld in het erfrecht namelijk. Tot zonen. En dat is wat er staat. Wij zijn kinderen gods. We zijn onderweg naar onze zoonstelling. En het is de geest die ons leidt naar die zoonstelling. Dat is vers 14. En we hebben ontvangen de geest der zoonstelling. Dat is vers 15. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Heb u dat? Zoonstelling. Dat is wat de eerstgeborene toekomt. Maar dat komt niet uit Juda, dat komt uit Efraïm. Nou ja, Efraïm en Manasse. Gezamenlijk waren ze de drager daarvan. Uit Jozef, maar in het algemeen inderdaad uit de 10 stammen van Israël. En dat is wat hier tamelijk omslachtig uiteengezet wordt. Maar wel degelijk systematisch. In Romeinen 9 tot en met 11. Er is in onze dagen een overblijfsel. En dat overblijfsel vind je niet onder dat wat men algemeen als Israël beschouwt. Het Joodse volk. Maar je vindt het ergens anders. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat er geen gelovigen uit de Joden zouden zijn. Maar dat heb ik vorige keer ook gezegd. Hier op dezezelfde plek, gelovigen uit de Joden worden toegevoegd aan de gemeente die erfgenaam is van het eerstgeboorterecht van Efraïm, niet van Juda. Hebben u dat? Zoals de zonen van Jacob in leven gehouden werden door Jozef in Egypte. Buitenslands, wie ze ook waren. Ik bedoel, en zo ligt het in onze tegenwoordige tijd. Maar dit is ook in dit schriftgedeelte, dat is de officiële vaststelling van, niet alleen in de dagen van Elia was er zo'n overblijfsel, in onze dagen is er ook zo'n overblijfsel. De overgeblevenen. En als je die woorden nazoekt, kom je vanzelf terecht ooit een keer in bijvoorbeeld Joël 2, de laatste versen over, want de Jeruzalem zal ontkoming zijn in dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Want dat zijn al minstens al twee termen die gebruikt worden verder in het Oude Testament voor zo'n overblijfsel dat behouden zou worden. En de naam Jethro, Of het woord jatar, want dat is het eigenlijk, is een van de woorden daarvoor. Als je het mij vraagt, de eerste keer dat we dit soort termen tegenkomen in de Bijbel, is trouwens bij Jozef, zover ik me herinner. Dat is in Genesis 45... Genesis 45. Dat is als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakt. U kent die geschiedenis toch, hè? Jozef verdwijnt van het toneel, maar komt in Egypte terecht en schopt het daar tot... hij wordt gepromoveerd tot onderkoning van Egypte, om zo te zeggen. Goed maar heet. En daarna komen zijn broers naar Egypte, want ze hebben honger. Er is hongersnood in de wereld, alleen Egypte heeft eten. Want Jozef, hoogstpersoonlijk, heeft ervoor gezorgd dat het te eten is. En te drinken trouwens ook in Egypte. Hij zorgt voor brood en wijn in Egypte. Dat heb je zo met zijn koningpriester, zorgt voor brood en wijn. Hij geeft ze zakken vol met graan mee. En bovendien worden ze nog tezamen dronken ook nog. Dat is dus is nog bijbels ook, hè? Ze werden tezamen dronken. Niet dat ik het aanbeveel, maar staat wel in de Bijbel. Maar goed, wij lezen dan. Jozef maakt zich bekend. Hij zegt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Vers 3. En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broeder, nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zei hij, ik ben Jozef, uw broeder die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en het toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. God heeft mij vooruitgestuurd naar Egypte om alsnog jullie te redden, in het leven te behouden. Als je maar voldoende weglaat, dan komt het er vanzelf positief uit te zien, denk ik wel eens. Maar goed, ja, zo kun je het toch zien. Maar zo was het natuurlijk, want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Dat wist Jozef van tevoren, dat kwam door de klimaatverandering van die dagen, maar dat doet er nou allemaal niet toe. Top allemaal. Nou ja. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, vooruitgestuurd, om u tot overblijfsel te stellen. Heb je dat? Om u tot overblijfsel, daar heb je een overblijfsel. Om u tot overblijfsel te stellen in het land of op de aarde. Kortom, om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Maar het hele woord keuze, de hele omstandigheid duidt op onze tegenwoordige bedeling, waarbij ergens in het buitenland, onder de heidenen, in de wereld, de zegeningen, de messiaanse zegeningen van Jozef, om zo te zeggen, terecht zijn gekomen en daar kan men ze halen. En wij hebben er deel aan gekregen, in het buitenland. Dat is waar het over gaat. Dit duidt op gemeentelijke waarheid. Al die hoofdstukken hier, al die episodes uit het leven van Jozef, drukken allemaal hetzelfde uit. De normale route zou gaan via een koningschap uit Juda. Maar dit is een andere route, dit loopt via Jozef. En zo is het in onze dagen, de zaligheid wordt gerealiseerd in een andere route, buitenlands, via Jozef. In Egypte. En hoe het maar verder reikt, denk ik soms, maar... Want ja, daar hangt nog zoveel aan vast wat ik dan allemaal nu beter niet kan vertellen. Maar het gaat om het beginsel als zodanig. Een overblijfsel te stellen. Nogmaals, ik heb geen lijst van waar deze verschillende woorden voor overblijfsel gebruikt worden. Maar ik zal ze u wel geven nu dan. Dat lijkt me wel goed. Want wij kennen dit woord jatar van Jetro, overgelaten. In het Engels heet zoiets over and above. Dat wil zeggen, het is meer dan nodig is. Overtollig, in gewoon Nederlands, overtallig. Over and above, redundant. Ze zijn vrijgesteld daarmee ook. Dat is de positie van de gemeente, want wij zijn overtollig, overtallig. Wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats. We hebben geen opdracht te vervullen in de wereld. Behalve dan dat we natuurlijk getuigen van wie wij zijn en wat de Heer aan ons doet. Maar niet ten behoeve van de wereld. Hè? Prediking van het evangelie in onze dagen is weliswaar een verantwoordelijkheid. Maar het is niet een verantwoordelijkheid met betrekking tot de wereld als zodanig. Het is de oproep om de wereld te verlaten namelijk. En vandaar dat de evangelist ook niet gegeven wordt of is aan de wereld, maar aan de gemeente. God heeft aan de gemeente gegeven. En niet God heeft in de gemeente gegeven. God heeft aan de gemeente gegeven enzovoorts. Sommigen doen evangelisten, Efeze 4... En dat betekent dat het werk van de evangelist is niet tot verbetering van de wereld of zo, maar tot opbouw van de gemeente, nog steeds. En daarom, we zijn redundant voor de wereld. We zijn ervan vrijgesteld, dit is onze wereld niet. En hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? We hebben er nog wel een paar, eventueel, hè? Met diezelfde strekking. Nou, dat is Jatar. En dus Jetro. Dan heb je het woord Hebreeuws plit. Plit. Dat betekent, dat heeft iets in zich van heimelijkheid. Dat wil zeggen, dat wordt vertaald met ontkomen. Ontkomen namelijk door verberging, in het geheim. Heimelijk, ja. Het heeft iets van doen met de schuilplaats enzovoorts. Dat heet ontkomen. Een volk van de ontkomenen van het zwaard. Wat is dat? Jeremia 31, de eerste verse. Volk van ontkomenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Gaat over de 10 stammen trouwens, primair. Dus dit woord, ontkomenen. Ja, ik schrijf P-L-I-E-T. Het zijn natuurlijk een P en een L en een T in het Hebreeuws, maar vooruit. Dan heb je nog... moeten jullie strongnummers hebben dan? Of... Ja, je mag wel ja zeggen. Goed, dan geef ik ze er even bij. Dan kun je ze zo terugvinden. Oké. Jatar, dat is strongnummer 3498... Jatar. En dan hebben we hier plit. Dat is ontkomen. Die is iets lastiger. Dat is strongnummer 6413. En 6412. 6412, 6413. En eventueel 6403. Is allemaal hetzelfde. Plit. Zit op een schuilplaats feitelijk. Ontkomen, ontsnappen door verberging. U weet wel, van die... Dus het gaat over de 7 geitjes in de klok of zoiets. Hoe was het ook weer? Zoiets. Ja. Ze hebben zich verstopt. Ja. In de schuilplaats. Dan heb je nog Sarat. Dat is strongnummer 8277. 8277. En eventueel 8300. Dat zijn afleidingen en vervoegingen en wat het maar was. Maar 8277 en 8300. Sarat, dat is wegvluchten voor gevaar. Dat is niet ontkomen door zich te verbergen, maar het is hard weglopen. Dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen die op het dak is komen niet af en uit zijn huis weg te nemen enzovoort. Of gevallen gebal, gevallen, de grote stad Babylon gaat uit van haar enzovoorts. Dat is weglopen, wegwezen. Wegvluchten uit vrees voor gevaar. Dat deed Jozef ook toen hij wegvluchtte uit het huis van Potifar. En dat deed die jongeling ook, die ook zijn kleed achterliet trouwens. In het Nieuwe Testament ter gelegenheid van de kruisiging. Om maar eens wat te noemen. Het is wat de Heer zelf deed. Weggaande verborgen zich van hen. En wat ons betreft, wij gaan ook uit en wij worden behouden van dit verkeerd geslacht, Handelingen 2 enzovoorts. Dat is wegvluchten en daarmee ontkomen. En dan heb je nog Sha'ar. Dat is strongnummer 7604. En 7611. Ik zal je zo wat laten zien. Maar goed. Sha'ar. Dat wordt opgevat als achtergelaten. Dan ben je ook ontkomen. Achtergelaten. Dat herinnert u zich van vorig seizoen natuurlijk. Dat is na de val van Jeruzalem en de wegvoering van het laatste deel van het Joodse volk. Wegvoering naar Babel. En toen was er toch nog wat over. Waar achtergelaten. Die waren net even niet aanwezig of zo, toevallig ontkomen en achtergelaten. Zoiets. Achtergelaten, overgeblevenen, al het andere is weggevoerd. Dat is het idee. Je vindt dat ook terug in Matthäus trouwens. Namelijk, er zijn twee op de akker. De een wordt weggenomen en de ander zal gelaten worden. Degene die gelaten wordt, is goed af, want die gaat het koninkrijk in. Achtergelaten. Het is toch een overblijfsel. De rest is geoordeeld, is gedood. Zo kan het dus ook. Maar het zijn dus vier verschillende woorden. En om ze te illustreren, neem ik u dan even mee naar Jesaja. Ja, Jesaja, dat is dat boek met die, waarin dat idee van een overblijfsel uitgebreid gedemonstreerd wordt. Die woorden komen daar veel voor. Vooral in de eerste hoofdstukken van Jesaja. En ik neem je mee naar Jesaja 4. Nou ja, dat doe ik 1 kunnen zijn, vers 9. Hè? Zo niet de Heere, de Heerschade, ons nog een weinig overblijfsel gelaten had, enzovoort. Dat is zo'n overblijfsel. Maar ik neem u mee naar hoofdstuk 4, vers 3. Jesaja 4, vers 3. En het zal geschieden dat de overgeblevene in Sion en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden. En dan hadden we eerst nog vers 2. Te dien dagen zal de Heere spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering degenen die het ontkomen zullen in Israël. Dan heb je 3 van die 4 woorden die ik u zojuist noemde bij elkaar. En dan ziet u dat ik niet maar een verhaaltje vertel. Ze horen bij elkaar. En in vers 2 is het plit, ontkomen. En in vers 3 krijg je eerst overgebleven het Sion. Dat is Sha'ar. En daarna krijg je het overgelatene. En dat is Yatar. Jethro dus. Het overgelatene Yatar in Jeruzalem. Het overtollige in Jeruzalem. Het zal heilig geheten worden en wat het maar is. En daarnaast heb je zulke uitdrukkingen bij elkaar, ook in Joël 2, maar dat noemde ik al, vers 32. Maar daar ga ik verder niet op in. Ik hoop dat dit voldoende is om aan te geven dat die naam van Jetro duidt op een gelovig overblijfsel. Jatar is een van de woorden daarvoor. En waar vind je Jetro? Dat wil zeggen, waar vind je een overblijfsel? Het antwoord is bij een andere tak of in een andere tak van de familie. En dat is wat geïllustreerd wordt. En bij de verlossing van Israël uit Egypte speelt die Jetro op de achtergrond een belangrijke rol. In de eerste plaats omdat Mozes zelf daar vandaan kwam, uit die familie. Nou, hij was aangetrouwd, maar hij kwam van daaruit en hij vroeg zelfs toestemming. Maar hij had de opdracht van God, maar hij vroeg toestemming om naar Egypte te gaan. Dat is wat hij deed, om Israël uit te leiden. En hij bracht ze weer naar Midian, waar Jetro de grote man is, enzovoort. En die bemoeite zich hierna dan ook mee met de gang van zaken. En daarna verdwijnt hij van het toneel. Dat dan weer wel, maar hij geeft belangrijke instructies in verband met de inrichting, de staatsinrichting om zo te zeggen, van het volk Israël. Maar die man hoort er niet bij, zou je zeggen. Hij is toch van een heel andere... Ja, nee, hij is van een andere tak van de familie. En waarom dat in de Bijbel een rol speelt en waarom het allemaal zo moet gaan, is omdat het profetisch is voor de gang van zaken in onze dagen. Van de kant dat je het niet verwacht, om zo te zeggen, en de Joden verwachten dat dus helemaal niet, van de kant waarvan je het niet verwacht, komt ineens de zaligheid. Wordt het een en ander geregeld, en met name als het gaat om iets als aanstelling van oudsten of eerstelingen, of bestuur of leidinggevenden enzovoorts. Maar dat is precies wat God in onze dagen doet. Een volk van eerstgeborenen, mede-erfgenamen, van bestuurders voor zijn volk, voor straks in de toekomst. Zo'n volk van bestuurders, dat stelt hij in onze dagen samen, dat verzamelt hij zich. Zo'n raad van oudsten. Terug naar Exodus 18. Mozes en Jetro ontmoeten elkaar en vragen naar elkaars welstand. Hoe gaat het met je? Enzovoorts, want dat is wat er beschreven staat. In vers 7, toen ging Mozes uit zijn zwager tegemoet en hij boog zich en kuste hem en ze vraagden de een de ander naar de welstand. How do you do? Zit dan een howdy? Ja. En ze gingen naar de tent en Mozes vertelde zijn zwager alles wat de Heer aan Farao en aan de Egyptenaren gedaan had. Om Israëls wil, al de moeite die hun op die weg ontmoet was en dat hen de Heer verlost had. Jetro nu verheugde zich over al het goede het welk de Heer aan Israël gedaan had. Dat hij het verlost had uit de hand der Egyptenaren. En Jetro zeide, gezegend zij Jehovah. Gezegend zij de Heere, die u lieden verlost heeft uit de hand der Egyptenaren en uit Farao's hand, die dit volk van onder de hand der Egyptenaren verlost heeft. Nu weet ik dat de Heer groter is dan alle goden, want in de zaak waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was hij boven hen, dat wil zeggen hoger dan hen. Toen nam Jetro de zwager van Mozes goden, brandoffer en slachtofferen. En Aaron kwam. Je weet dat hij later priester wordt in Israël, de hoge priester, maar dat is hij hier nog niet. Maar je hebt het hier al wel bij elkaar, hè? Jetro en Aaron. En al de oversten van Israël om brood te eten met de zwager van Mozes. Voor het aangezicht Gods, dat is de uitdrukking van gemeenschap, van eenheid. Niettemin, Het hoofdstuk eindigt toch met toen liet Mozes zijn zwager trekken en die ging terug naar zijn land. Maar ze worden toch geacht één te zijn in deze omstandigheid. Maar in die omstandigheid komen wij in vers 13, doch het geschiedde dus andere dag, zo zat Mozes, dat wil zeggen, hield Mozes zitting, want zo heet zo'n ding. Dan hou je een zitting. De rechtbank gaat dan ook zitten, want het is een officiële zitting. Ja. Vanuit een betrekkelijke machtspositie, zoals een troon dat nou ook is eigenlijk. Hè. Hij hield zitting en al het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Dat wil zeggen, niet heel het volk, maar in principe het idee is dat Mozes moest onenigheden oplossen, rechtspreken over het volk, want dat is wat de overheid geacht wordt te doen. En die overheid bestond in de praktijk dan toch uit Mozes. Wij moderne mensen hebben het over de scheiding der machten. Kent u dat? De scheiding der machten. Je hebt de wetgevende macht en de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. En die moeten elkaar ongeveer een beetje in balans houden en kunnen corrigeren. In de oudheid had je dat niet hoor, dit soort dingen. In de oudheid had je gewoon koningen. Dat is veel makkelijker werken. Ook als je eraf moet. Ja, dat is veel makkelijker. Die revoluties van tegenwoordig zijn veel te ingewikkeld geworden. Maar de regering ook en alles. Maar hier is het Mozes. Die moet dat de hele dag doen. Vele jaren later, even later, kom je dat ook tegen bij dat David dat moest doen. Alleen die deed het niet. Zijn zoon. En die zei, weet je wat, ik zal het wel doen. Dus als je een probleem hebt, hier is de rijdende rechter. Kom maar bij mij, los ik dat, want mijn vader is daar een beetje slap in enzovoort. Want ja, de koning wordt geacht recht te spreken. Generatie van de baby Salomo en zijn rechtspraak is wereldberoemd. Al was het maar één kwestie, geloof ik, maar niettemin is hij de wereldberoemd mee geworden. Maar zo gaat dat. In dit geval is het Mozes, want er zijn altijd oneenigheden over hoe de tent staat op de camping en of de touwen niet in elkaar grijpen en of het niet te gevaarlijk is. En dat soort dingen toch? Ik zie zo'n legerplaats voor me van Israël. En ook daar hebben ze burenruzies enzovoorts. Weet je veel? En Mozes had daar dagwerk aan. Van de morgen tot de avond heet dat. Dat was hij had het dagwerk van om dit soort dingen op te lossen. En als de zwager van Mozes alles zag wat hij het volk deed, hoe hij met het volk omging en het volk met hem, zei hij, wat is dat dat gij het volk doet? Waarom zit gij zelf alleen en al het volk staat voor u van de morgen tot de avond? En toen zei Mozes, nou ja, dat is omdat dit volk tot mij komt om God raad te vragen. En dat loopt dan via Mozes. En wanneer zij een zaak, dat wil zeggen een rechtszaak hebben, dat u niet denkt dat het een kapperswinkel is of zo. Wanneer zij een zaak hebben, zo komt het tot mij, dat volk, dat ik richten, rechtspreken tussen de man en tussen zijn naasten. En dat ik bekendmaken Gods instellingen en zijn wetten. Dat is apart, want pas in het volgende hoofdstuk zijn we bij de Sinaï. En dan nog een hoofdstuk verder krijgen wij de 10 geboden. Dat is pas in hoofdstuk 20. En hier staat al dat Mozes moest rechtspreken en houden aan Gods wetten en die toepassen enzovoorts. Het is rijkelijk voorbarig. Maar niettemin, dat is wat hij te doen had. Want God had zo zijn instellingen en zijn wetten, ook zonder de 10 geboden overigens en zonder de Mozaïsche wetgeving. Doch de zwager van Mozes zei tot hem, de zaak is niet goed die gij doet. Gij zult geheel vervallen. In gewoon Nederlands, dat hou je niet vol. Gij zult geheel vervallen, zo gij als dit volk het welk bij u is. Dat wil zeggen, je houdt het niet vol, maar het volk ook niet. Het is veel te omslachtig. Moet je zo niet doen. Deze zaak is te zwaar voor u. Gij alleen kunt het niet doen. Hoor nu mijn stem. Dan zal ik het je vertellen, heet dat. Ik zal u raden. En God zal met u zijn. Wees gij voor het volk bij God. En brengt gij de zaken voor God. En verklaar hun de instellingen en de wetten. En maak hun bekend de weg waarin zij wandelen zullen. En het werk dat zij doen zullen. Doch zie gij om, onder het volk, naar kloeke mannen. Godvrezende, waarheidslievende mannen. Dat heet dan waarachtig. Waarachtige mannen, maar waarachtig wil zeggen dat men de waarheid acht. Dat men de waarheid is toegedaan, de waarheid zoekt. En in de rechtspraak, officieel in de rechtspraak, daar begint het met waarheidsvinding. Dat woord komt alleen maar daarvoor trouwens, geloof ik. Waarheidsvinding. En dat blijft een moeilijke zaak. Omdat de filosofen, die hebben de waarheid al lang afgeschaft. Dus hoe moet je nog waarheid vinden? En bovendien is de waarheid vaak in strijd met politieke situaties, belangen. En daar kom je dus in de problemen terecht. Het is om die reden dat men overgegaan is tot de zogenaamde scheiding van machten. Hetgeen een oud beginsel is, overigens. Maar ja, op termijn werkt het toch niet. Ik blijf volhouden dat elke cultuur vanzelf ten onder gaat, omdat men geneigd is om het leven, de samenleving, de wetgeving, alles bij elkaar, steeds ingewikkelder te maken. Het wordt steeds moeilijker en men verliest daarmee ook zijn vrijheid. Bij al wat je doet moet je afvragen of er niet een wet over is die daar iets over te zeggen heeft, enzovoort. En op de duur is een mens dat zat en dan zegt hij, kom jongens, of we gaan emigreren of we gaan revolutie beginnen. En dat is wat dan gebeurt. Oh, dat kan niet missen. Dat is hoe het altijd gegaan is en het is om deze reden. De samenleving wordt ingewikkeld. De druk van de overheid is te zwaar. De overheid bemoeit zich met veel te veel zaken. En neemt daarmee de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens weg. En ontneemt daarmee zijn vrijheid. Dat is wat het is. Wat hoorde ik nou laatst weer? Oh ja, zei de politieman verheugd. Die legde uit dat ze krijgen nieuwe auto's. Ze moeten ook van de Volvo af. Krijgen ze nou Audi's, hè? Want ze moeten harder rijden en zo. Was de bedoeling. Dat stond van de week in de krant of vorige week, weet ik het. Want ze moeten harder kunnen rijden dan de criminelen. Dat gaat ze nooit lukken, maar dat roep ik nou vast. Maar, zei hij, maar we zijn ook een heel eind op weg met de elektronica. Want binnen afzienbare tijd dan kunnen we gewoon in de auto op een knopje drukken en iets toets indrukken. En dan slaat gewoon de auto van die criminelen af. We kunnen zo ingrijpen in de software van die auto's. Ze denken, potverdorie. Hè? Dat is toch ongehoord. Hoezo leven wij in een vrij land? Ze rijden rond, maar dan zijn er andere lui die kunnen gewoon. Niet je te stoppen manen, maar gewoon ingrijpen in enzovoorts. Ja, zo kunnen ze natuurlijk ook je verwarming thuis uitzetten. En controleren of het niet te heet stookt thuis, want het is slecht voor het klimaat of zoiets. We hebben trouwens een ministerie van en klimaat heet dat geloof ik. Wat was het? Economische zaken en klimaat? Wat een belachelijke. Ze bemoeien zich werkelijk overal mee. En dan gaat elke dag gaat het verder en gaat het verder en gaat het verder. Ik vind het een verschrikking. Ze zijn bezig om, om het zaakje op te blazen. Dat is wat er gaat gebeuren, om de samenleving te overbelasten enzovoort. Dat is echt wat ze doen. Maar ja, ik kan het wel zeggen, ik kan het rustig zeggen, er trekt niemand zich wat van aan. U ook niet, denk ik. Dus ja, maar ik stel het wel vast langs de zijlijn, want ik ben ook een beetje redundant. Ik sta ook maar aan de kant, dus doe maar. Maar dat is wel hoe die dingen gaan. Hoe dan ook, wat hier besproken wordt is simpelweg dit. Dit ga je niet volhouden, dit wordt te zwaar. En het volk komt niet aan zijn trekken, die problematiek wordt niet opgelost. Dus, hou zelf de leiding, geef de richting aan, enzovoorts. En daarna, vers 21, zie om onder het volk naar kloeke mannen, godvrezende, waarachtige mannen, die gierigheid hatende. Ze zoeken de waarheid en ze haten de gierigheid, ze zijn niet op winstbejag uit. Stel ze over hen, overste der duizenden, overste der honderd, overste der vijftigen, overste der tienen. Je deelt het gewoon in. En dat zij dit volk te allen tijden richten, doch het geschieden dat ze alle grote zaken aan u brengen, maar dat ze alle kleinere zaken richten, verlicht alzo uzelve en laat hen met u dragen. Dat wil zeggen, dezelfde mensen naast Mozes, maar onder Mozes, onder zijn supervisie heet dat, zouden ze verantwoordelijkheid dragen voor het volk, dan wel mede-erfgenamen zijn van dit huis. Heb je dat? Ik bedoel, Mozes was getrouw in geheel zijn huis, dat is Hebreeën hoofdstuk 3. Hij is een type van Christus, die getrouw is in geheel zijn huis. Maar wij zijn in Christus mede-erfgenamen van dezelfde beloften, van dezelfde verantwoordelijkheden, van dezelfde zegeningen enzovoorts. Want wat je hier vindt is de uitdrukking van gemeentelijke waarheid. Want als het er nou over gaat, de gemeente in de complete Bijbelse context wordt beschouwd als een volk van eerstgeborenen, zelfs binnen, logischerwijze binnen Israël. Het mag dan zo zijn dat Israël eerstgeboren is officieel onder alle volken, zodat het uitdraait op een Israëlitisch wereldrijk, maar binnen Israël, en ik heb het over de voltooiing van de heilsgeschiedenis, binnen Israël heeft de gemeente een plaats. Vandaar dat het zo moeilijk is antwoord te geven op de vraag of de gemeente al of niet in de plaats van Israël gekomen is. Of gewoon de vraag, is de gemeente Israël of niet? En het antwoord is, de gemeente is Israël, maar Israël is nog niet de gemeente. Dat wil zeggen, Israël, of de gemeente maakt deel uit van Israël, dat is de officiële positie. En niet gering, niet maar ergens ondergeschoven en erbij, aan de rand, als een soort gastarbeiders of hoe dat maar heten mag. Maar in tegendeel, als eerstgeborenen van dat volk. U weet toch hoe dat gaan zou? Natuurlijk, het is beeldspraak als het over de toekomst gaat. Ik kan het ook niet helpen, maar het is waarschijnlijk het meest efficiënte. Het idee is, de Heer gaf zijn dienstknechten zijn goederen over, en naarmate ze er iets mee gedaan had, ontvingen zij 10 steden, 5 steden of wat het maar was. Dat wil zeggen, ze worden aangesteld in een verantwoordelijke, maar tegelijkertijd bevoorrechte positie. Een van heerschappij, een van machtsuitoefening, of hoe je dat maar noemen moet. Ik weet wel dat dat een vies woord is tegenwoordig, daar zorgt de duivel wel voor. Maar dat is van oudsher geen vies woord. Het is, sterker nog, het is waar een mens van nature naar zou streven. Het zit er gewoon in zijn natuur ingebakken. Mijn kat doet het ook. Ik moet rustig zijn, want ik heb geen kat meer. De kippen doen het ook, want het woord is ontleend aan de kippen. Dat weet u toch, hè? Ja, aan de begrip pikorde. is ontleend aan de kippen. Zelfs die kennen hun rangorde enzovoorts. Dat is een heel, heel normale aangelegenheid. En het is een heel normale, natuurlijke vorm van bestuur. Het idee dat alle mensen gelijk zijn, hebben ze alleen maar uitgevonden om van de lui die de macht hadden af te komen. En dat is een eigen leven gaan leiden. En sindsdien denken we dat dat een godsdienstig ideaal is. Zodat we wel godsdienstig zijn, maar geen god meer hebben. Wel personeel, een butler. Die wat moeilijk vooruit te branden is, roep ik er altijd bij. Maar zoiets. Ik zeg het natuurlijk kort, maar fundamenteel, ja, zo liggen die dingen, ja. En dat is de verklaring voor al die vreemde verschijnselen, die rare manier waarop mensen met hun god of met hun religie omgaan enzovoorts. Er zijn er echt die denken dat we in de hemel allemaal gelijk zijn. Ik moet er niet aan denken. Hè? Ik zal me niet zeggen wat ik me voorstel. Men vindt dat een ideaal. Dit is een socialistisch ideaal. Maar anarchistisch eigenlijk ideaal is het. Maar je kunt er verder niks mee. En het is helemaal niet lollig voor niemand. Dat is het probleem wat wij vandaag hebben. Ook in onze samenleving. Alle mensen zijn gelijk. Maar hoe word je een individu? Nou ja, door je te laten tatoeëren of door je kopkaal te scheren of weet ik veel wat. Of weet ik veel wat mensen tegenwoordig allemaal bedenken om dan toch maar. Want ze moeten zichzelf zijn zogenaamd. Weet je, in de reclame heet dat, hè. Jouw ding, op jouw tijd en jouw. Jij en jou, het komt heel intiem, want het gaat om jou speciaal. Maar jij en jou bestaat helemaal niet, hoor. Je bent gewoon een nummer. Ja, mensen zijn allemaal gelijk, dat weet je toch? En Johnny Jordaan zong het ook over de hemel. Straks zijn alle mensen gelijk. Het enige commentaar dat ik heb op zijn religieuze plaat, om zo te zeggen. Straks zijn we allemaal gelijk. Nou, mooi niet. Echt niet. Dat hoort ook helemaal niet zo. En wij als gemeente, wel in de gemeente zijn we niet allemaal gelijk, maar de gemeente maakt deel uit van Israël. Dat is een understatement. De gemeente is een gemeente van eerstgeborenen van Israël. Tot op heden is de gemeente Israël. Dat er nog meer komt na de eerstgeborenen, dat er na Ruben nog wat geboren wordt, om zo te zeggen. Ja, dat is zo. Maar een gemeente is de eerstgeborene. En na de opname van de gemeente, logischerwijze, wordt er nog het een en ander geboren enzovoorts. En dan hebben we hier op aarde en bekeert Israël in verband met 2 en met 10 stammen, allemaal tot je dienst. Maar wij zijn eerstelingen van datzelfde volk. En daarom hebben wij een hemelse roeping, erfenis, positie enzovoorts. Is de laatste paar keer hierna gevraagd hoe dat dan zit met de hemel. En ik heb het een paar keer geprobeerd uit te leggen. Ik doe het nu weer. Hè. De hemelse positie van de gemeente berust niet op dat de hemel het hiernamaals is, waar alle goede gelovige christenen naartoe gaan als ze uitverkoren zijn of zo. Of als ze volhard hebben tot het einde, weet je veel. Hè? De hemel, dat is die plek hierboven. Die er van ouds is en die er ook altijd zal zijn. En die in het algemeen niet bestemd is voor de mens. Maar de eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent, is voor de Heer bestemd en daarmee voor de hemel. En dat is het verhaal. En daarom worden wij geacht als eerstgeborenen onze levens aan hem ter beschikking te stellen. En bovendien, de eerstgeborene per definitie hoort niet op de aarde thuis. Die wordt geacht aan de Heer geofferd te worden. Die hoort hier niet te zijn, want zij de Heer alle eerstgeborenen bij mij afleveren. Ze worden meteen beschouwd als redundant, als overtollig, enzovoort. Nou, dat is wat de gemeente is. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. En niet alleen hier, want we krijgen later natuurlijk nog zo'n situatie. Want hier staat dat het ook inderdaad gebeurt. Hè? Er staat in vanaf vers 24. Mozes nu hoorde naar de stem van zijn zwager. En hij deed alles wat hij gezegd had. En Mozes verkoos kloeke mannen uit gans Israël en maakte hen tot hoofden over het volk. Een hele hiërarchie, over ze de duizenden, over ze de honderden, over ze de vijftig en over ze de tienen. Dat zij het volk te alle tijden richten. De harde zaak tot Mozes brachten, maar zij alle kleine zaak richten. En toen liet Mozes zijn schoonvader trekken en hij ging inderdaad terug naar zijn land. Dat was het dan. Toen liet Mozes zijn schoonvader trekken. Het suggereert dat Mozes van de ene dag op de andere, mede omdat ik het ook snel doorlees, dat Mozes diezelfde dag nog die lui heeft aangesteld enzovoorts. En daarna, later op die dag, of anders de andere dag, liet Mozes zijn schoonvader, zijn zwager weer trekken naar huis en die stad geregeld. En vervolgens zijn we in de derde maand en zijn we in de woestijn Sinaï en daar, nou ja. En zo gaat het verhaal dan verder. Maar dan kom je toch in de problemen, omdat wij later, moet ik even zoeken waar het ook alweer was, want ik weet het nooit uit mijn hoofd, omdat wij later in Numeri alsnog lezen over de inzetting van een raad van oudsten. Dat is in Numeri hoofdstuk 11. Waar staat: de Heere zeide tot Mozes in vers 16. De Heere zeide tot Mozes: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en des zelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik u afkomen en met u aldaar spreken. En van de geest die op u is zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij dien alleen niet draagt. En tot het volk zult gij zeggen: heilig u tegen de morgen en gij zult vlees eten, want gij hebt voor de oren des Heeren gewenst, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat is wat Mozes dus doet. Vers 24, hij sprak de woorden des Heeren tot het volk en verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. En toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hem was, legde hij hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat ze profeteerden, maar daar niet meer, daarna niet meer. Hier vind je dus, er staat boven: verkiezing der 70 oudsten. Die is gekleurd. Verkiezing der oudsten. In de zin van, er moeten ouderlingen aangesteld worden voor de kerkenraad. Dat proef ik uit de terminologie. Maar het is de inzetting van een raad van oudsten. In dit geval staat erbij van 70 mannen. En op die grond heeft men later in de Babylonische ballingschap en daarna, toen men bezig was het judaïsme uit te vinden, heeft men weer zo'n raad ingesteld. En wij kennen hem als het Sanhedrin in het Nieuwe Testament. Dat heeft men dus gedaan, niet uit alle stammen van Israël, maar alleen onder de Joden is dat gebeurd. En men zegt dat die vandaag ook bestaat. Ja. Nou ja, hoe serieus het. Er zijn altijd orthodoxe kringen of zij die voor orthodox doorgaan, die zulke dingen doen. Zoals men zegt, er zijn ook plannen voor de bouw van een tempel. Ja, er zijn drie mannen die hebben samen bedacht dat ze dat willen gaan doen. Of misschien zijn het er 30, maar en niemand neemt het serieus daar in Israël. Dus je hoeft het ook niet serieus te nemen. En dat Sanhedrin wat er vandaag zou zijn, hoef je ook niet al te serieus te nemen, want het is niet officieel. niet van hoger hand herkent. Niemand herkent ze, dus het heeft bijna zin allemaal. Behalve in bepaalde kringen. Maar waar het maar om gaat is dat het idee van die raad van 70 oudsten nog steeds, onder de Joden nog steeds vandaag, leeft. Nou ja, weer leeft, is natuurlijk weggezakt, is hersteld, dat is een paar keer gebeurd. Maar de idee als zodanig is bekend. Israël, en de Joden beschouwen zich als Israël toch? Israël moet een raad van oudsten hebben. Op een of andere wijze. Maar de aardigheid is dat dit net als dat gedeelte in Exodus 18... profetisch is voor de verzameling, de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. De vraag is eventueel of het dezelfde gebeurtenis is in het verleden. Of dit hier in nummer 11 de uitwerking is van wat in Exodus 18 wordt geïntroduceerd. En dan moet ik u zeggen, dat weet ik niet. Ik zou dat niet met zekerheid durven zeggen. In ieder geval, ik lees in Exodus 18 niet dat Mozes ter plekke en op diezelfde dag bij wijze van spreken het een en ander gerealiseerd heeft. En ik lees ook niet hoeveel mensen die heeft aangesteld. En daarna is altijd de vraag, zijn deze 70, zijn dat al die oudsten waarover in Exodus 18 gesproken wordt, of is het alleen de bovenste laag? Zijn het de oversten over 1000? Zit iemand meteen te rekenen? Hij zegt 70.000 banden. Dan red je het niet mee. Nee, dan red je het ook niet mee. Maar ik bedoel, wij weten niet precies hoe dat zit. Ik blijf erbij dat we in de Bijbel dus vinden dat Israël zo'n raad van oudsten zou moeten hebben. Zo hoort dat. Maar die raad van oudsten, dat zal in de toekomst gewoon de gemeente zijn. Wij zijn die eerstelingen. Want een oudste is een eersteling. Toch? En wij zijn die eerstelingen, die eerstgeborenen van Israël. En wij zullen Israël moeten onderwijzen in de Gods inzettingen en wetten enzovoort in de toekomst. Er zijn schriftplaatsen die dat zeggen hoor. Nou, sommigen wat bedekt. Omdat het in het Oude Testament staat en dat blijft dan bedekt. Maar dat is de gang van zaken. Bovendien, het is de enige verklaring, vind ik persoonlijk, de enige verklaring voor dat vreemde verschijnsel. Hier in nummer 11. Dat er staat, zij profeteerden, maar daarna niet meer. Het verdween dus. En bovendien is er dan nog sprake ervan dat er twee mannen in het leger waren overgebleven die wel een convocatie hadden ontvangen. Dat wil zeggen, ze worden geacht tot de 70 te behoren. Maar als je die 70 bij elkaar hebt, blijken die twee er niet bij te zijn. Die zijn apart en die lopen daar ergens. Die zijn niet bij Mozes verzameld, maar lopen daar apart ergens onder het volk. En er komen de klachten over van, hé, er zijn er nog twee daar. En dat is niet de bedoeling. Mozes doet er wat aan. Hij moet meteen recht spreken enzovoort. En Mozes zegt, och, of al het volk de zere profeten. Jammer dat het er maar twee zijn. En hij laat het erbij. Wat moet je met zulke dingen? En met je ethiek. En mijn antwoord is onvermijdelijk. Het is profetie. Want voordat Israël als volk tot bekering komt en als zodanig erkend zal worden, hebben wij eerst van, dan krijgen we in de geschiedenis eerst van doen met de gemeente uitgebeeld in die aanstelling van die 70 oudsten. Maar twee daarvan zie je hier op aarde rondlopen nadat de gemeente in zich heel al voltooid is zelfs. En dan heten ze niet Eldad en Medad, maar dan heten ze Mozes en Elia. Dan heb je die twee getuigen nog. Als de hele gemeente, alle gelovigen weg zijn, dan heb je die twee getuigen nog. Die dan een poosje later alsnog zullen worden opgenomen. Want zo wordt het in Openbaring 11 beschreven. Ik moest even uitrekenen. Zo wordt het in Openbaring 11 beschreven. En dat is allemaal nog voor het einde van de 70ste week van Daniël. En dus voor de officiële bekering van het Joodse volk enzovoorts. Die twee horen ook bij de gemeente. Apart nog. Maar vervullen een functie alsnog. En dat is het verhaal. En bovendien dat idee van zij ontvingen de geest zoals Job Mozes. Wat je daar historisch bij moet voorstellen. Ik heb geen idee. Ik kan er wel over praten. Maar wat moet je daarbij voorstellen? Maar als je weet dat het profetisch is, dan begrijp je dat toch? Wij vandaag hebben deel gekregen aan de geest van Christus, van wie Mozes een type is. En wij zijn eerstelingen, we zijn verzameld tot Mozes, rondom Mozes, tot Christus dus feitelijk. En we zijn bij hem gesteld, om zo te zeggen, en daar in die positie hebben wij die geest van Christus ontvangen, krijgen we aan hem deel. Met allen. Consequenties van dien, want geest is leven, en dat betekent dat wij gezegend worden met elke geestelijke zegening in Christus. En dus inderdaad in de hemel, enzovoorts. En voor wat de profetieën betreft, geprofeteerd werd er in aanvankelijk bij de, moet je zeggen, de uitroeping van de gemeente, de instelling dan. Het ontstaan, oké, de grondlegging van de gemeente, kan dat ook nog? In de eerste generatie dus, in Handelingen. Daar vind je profetie. Vind je profetie zelfs als de belangrijkste gave. Daarmee verantwoordelijkheid binnen de gemeente. Maar je ziet ook dat het verdwijnt en dat is ook wat aangekondigd werd. Dat de profetie zou verdwijnen enzovoorts. Nee, ik vind het verder niet prettig, want ze willen graag profeet zijn. Dus die hebben weer iets anders bedacht. Maar ja. Ik blijf gewoon volhouden, het is verdwenen. Het was alleen in die eerste dagen. Nou ja, eerste generatie. Het is precies ook wat hier staat. Zij profeteerden, maar daarna niet meer. En dat is het dan. Kortom, die raad van oudsten, of dat nou is in nummerie 11... of dat het nou is in Exodus 18... dat maakt weinig verschil. Het is in beide gevallen. Is het de uitbeelding van de gemeente die verzameld wordt en aangesteld wordt in onze tegenwoordige tijd. Dat is wat het is. Eerstelingen. En het zijn niet mensen die tot eerstelingen gemaakt worden, maar het zijn lui die het al zijn. Alleen ze worden als zodanig erkend. Dat is een beetje jammer voor in het geval dat je de leer van uitverkiezing hieraan zou willen ophangen. Want er staat, verzamel mij 70 mannen en dan staat er niet, en maak ze tot oudsten van Israël, of stel ze aan, maar verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Zij waren dus al oudsten, dat is maar waar het om gaat, en ze worden officieel aangesteld en toegevoegd aan die raad, want zo noemen we dat dan, aan die raad van oudsten, aan deze specifieke categorie. En hetzelfde gold er trouwens ook in wat Jethro aan Mozes adviseerde. Zie gij om onder al het volk naar kloeke mannen, godvrezende, waarachtige mannen, de gierigheid hatende, stel ze over hen, oversten der duizenden, oversten honden, enzovoorts. Dat wil zeggen, luid die al verantwoordelijkheid droegen. Die vind je altijd, namelijk. In elke samenleving, ook die van de kippen. Ik bedoel, ook dat is normaal. Zie? En zo wijzen dingen zich over het algemeen tamelijk vanzelf. Dat zeggen ze toch altijd, als je mensen hebt die lastig zijn in je vereniging, dan moet je ze in je bestuur opnemen. Ze lui zijn met ideeën, lui die hebben, die denken het moet zus, het moet zo. Die moet je ogenblikkelijk in je bestuur houden.
Minister maken.
Ja?
Ja, die maken ze
minister. Ja, die maken ze tegenwoordig minister. Maar ja, ik denk dat het in een vereniging een, op zich een goede aangelegenheid is. Ja. Laat ze maar proberen, geef ze een kans en maak er wat van. Zo moet dat gaan. Binnen de statuten uiteraard dan, hè. Dat dan wel weer graag. maar zoiets. Niet dat ik er veel verstand van heb, maar ik hoor ook wel eens wat. Maar zo gaan die dingen dan toch. Je moet gemotiveerde mensen hebben. Als je een bedrijf hebt, je hebt personeel nodig. Dan zoek je ook in de eerste plaats naar mensen die gemotiveerd zijn. En die enig idee hebben van wat ze willen gaan doen. En daar zich aan overgeven enzovoorts. En of ze er ook papieren voor hebben. Of ze capaciteit hebben, dat is de vraag. En of ze zich inzetten. Gemotiveerde mensen moet je hebben. Die hebben we niet meer. Het is heel moeilijk in de samenleving. En dus een van de redenen daarvoor is dat we zitten met een bestuurslaag daarboven die meent dat ze de mensen moeten gaan motiveren. Alleen die laag heeft geen idee van waarvoor ze de mensen moeten motiveren. Dat zijn die managers, weet u wel. En dan gaat het weer fout dus. Wat zou je initiatieven ontwikkelen? Wat zou je ideeën doen? Enzovoorts. Als er toch een hele laag boven zit die dat allemaal zit uit te denken. En die alles beter menen te weten, maar die nergens verstand van hebben. Dat is het probleem wat wij nu krijgen met een nieuwe regering. Waarvan men weer heeft vastgesteld, maar dat doen ze elke keer. Maar vastgesteld dat de lui misschien bestuurlijke ervaring hebben, maar niet weten wat ze eigenlijk besturen. Ja goed, daar zijn de ambtenaren voor, maar waarom hebben we dan nog ministers? Dan kan je net zo goed die ambtenaren ter verantwoording roepen in de Tweede Kamer of waar dan ook maar. Bij de volksvertegenwoordiging. Wat moet je dan met die ministers? Maar goed, ik bemoei me er verder maar niet mee, maar het is het oude probleem. Zo gaat het met bedrijven ook. Die worden overgenomen, opgekocht door wie het alleen maar gaat om geld maken. Nou ja, geld maken, dat kan natuurlijk niet, maar gaat ze alleen om de winst en verder kan ze niks schelen. Wat ze aan het doen zijn en wat ze produceren enzovoorts. En hoe wou ze zo'n bedrijf runnen? Hopeloos is dat. En dat gaat dus ook fout, logischerwijze. En als het al goed gaat, dan gaat het in ieder geval heel moeizaam. Omdat er gewoon geen aardigheid aan is. Zie je? Dat is het probleem en dat is elke bestuurlijke aangelegenheid doet zich dit verschijnsel voor. En dat is ook zo in religieuze kring. Maar wat Israël betreft, Israël zal geleid worden door een gemotiveerd volk, toch?
Yes.
Ja? Wij gaan er toch voor, of niet dan? Wij bereiden ons daar toch op voor. Wij zouden toch, zoals de broeder altijd zegt, de Heer meer en meer leren kennen. Hem dienen wij en hem zullen wij dienen in de toekomst. Als eerstelingen van die nieuwe scheppingen van dat nieuwe verband. Gaat dat buitenom, om het nog kort te sluiten met het begin van deze avond, gaat dat buiten Israël om? Nee, dat is Israël. Het is het eerste begin daarvan. Het zijn de eerstelingen van Israël. De eerstgeborenen. En in de toekomst gaat het verder hier op aarde met alzo zal geen Israël zalig worden. Zoals we dat net gelezen hebben in de pauze trouwens uit Romeinen hoofdstuk 11. Maar de verhouding is voor een deel over Israël, dat is het Joodse deel, voor een deel over Israël. Totdat de volheid uit de tien stammen, uit de heidenen, zal zijn ingegaan, de hemel in wel te verstaan. En daarna, en langs die route, zal ooit heel Israël, de beide huizen van Israël, zalig worden. Want de genade geeft Gods, de roeping Gods zijn onberouwelijk, enzovoorts. Dat is hoe het uiteengezet wordt. En daar zien wij naar uit. En daar laten we het voor vanavond weer bij. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat profetische woord. Dat woord waarin u veelmaal, maar ook op velerlei wijze gesproken hebt. En we danken u dat we in deze oudtestamentische geschiedenissen een projectie mogen vinden van onze tegenwoordige tijd. Hoe dit illustraties zijn van de situatie waarin wij leven. In de dagen waarin u zich verbergt. En waarin het wellicht lijkt of u helemaal niks doet. Maar we danken u dat wij het voorwerp zijn van uw werk in onze dagen. dat u een volk voor uw naam verzamelt uit de heidenen, een volk van eerstgeborenen met een hemelse roeping, een toekomst en erfenis. En wij, als eenvoudige zondaren, wij mochten ons onderwerpen aan uw woord en gehoor geven aan uw oproep om tot u te verzamelen, om daar deel te krijgen aan de geest van Christus. Om deel te krijgen aan dit volk van eerstgeborenen in de hemelen is opgeschreven. En deel te hebben aan die zalige hoop op de verschijning van onze grote God en zaligmaker. En daarmee onze aanstelling tot zonen en ook zelfs de openbaring van die zonen Gods. Wij danken u voor het voorrecht dat wij de gelegenheid hebben nog steeds om uw woord te openen. Om in alle eenvoudigheid ons te verdiepen in dat woord dat zeer vast is. Dat woord dat eeuwig blijft. Dat woord waaruit wij zijn wedergeboren, maar waarmee wij ons ook mogen voeden elke dag. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij het woord uw genade. Bij dat leven dat u ons geschonken hebt. En wij vragen u op grond van uw beloften, wees u ons dan nabij. Met uw kracht der genade en om Christus wil. Amen.